Maar we gaan eerst bidden met elkaar, daarna een stukje de Bijbel lezen en dan komt het gelegenheidskoortje. En daarna mogen jullie met z'n allen een filmpje kijken. Dus ik stel voor dat we eerst met elkaar in gebed gaan, deze morgen opdragen aan onze Heer en Heiland. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat wij hier vanmorgen bij elkaar zijn, dat wij hier het kerstfeest mogen vieren om te vieren, Heer, om een feestje te bouwen dat u uw zoon naar deze wereld gezonden heeft, Heer. Dat uw zoon minder geworden is tot meerdere eer en glorie van ons, Heer. Dat wij daardoor vrijgekochte kinderen van u mogen zijn. Heer, en dat mogen we vanmorgen vieren met elkaar. Heer, ik wil u zo danken voor al die mensen die al actief zijn geweest hier vanmorgen, Heer. De zang- en muziekgroepen, Heer. Wat is het heerlijk dat we op deze manier ook uw naam mogen grootmaken en loven en mogen prijzen. Heer, we mogen u danken voor de dienst van gisteren, Heer. Dat we gisteren ook zo'n geweldig groot aantal, ja, mogen haast zeggen, vreemde gezichten mochten zien, Heer. En het klinkt misschien een beetje raar, maar het is fijn dat we zo door die kerstavond ook andere mensen mogen aanraken. En Heer, we mogen u ook bidden of u maar de boodschap die gisteren gebracht is ook wil laten uitwerken in die harten, Heer. En als er dan mensen waren gisteravond die uw naam nog niet kennen, Heer, dan mogen we uw zegen hen ook toebidden. Dat ze ook uw naam zullen laten innestelen in hun hart, Heer. Dat ze hun hart mogen geven aan u. Heer, en ik wil u vragen of u vanmorgen ook maar bij ons wilt zijn, ons een gezegende dienst wilt geven. Zoals we zometeen ook een stukje uit uw woord gaan lezen, Heer, wilt u daar ook uw zegen over geven. Heer, ik wil u zo ook zo voorbeden doen, Heer, voor onze zieken in de gemeente. We mogen u danken dat Lydia gisteren ook samen met Ronald in de gemeente was, Heer. En wilt u ook heel dichtbij haar zijn als toch haar ziekte zo erg aan dat lichaam vreet, Heer. En wilt u ook uw genezende hand ook alsjeblieft om haar heen stellen. Heer, en we hoorden ook van onze oudere zuster, Heer, dat ze in het ziekenhuis ligt. Wilt u ook bij haar zijn? Wilt u haar ook een fijne en toch gezegende kerstdagen geven? En zo mogen we alle zieke mensen bij ons in de gemeente aan u opdragen. Heer, zo mogen we ook denken nog aan onze zuster Joke Bootsma. Heer, wilt u ook heel dicht bij haar zijn? Heer, we mogen uw naam loven en prijzen voor wie u bent. Maar Heer, u wilt ook deze mensen bijstaan in deze moeilijke tijd. Heer, ik wil u vragen of u ook bij mij wilt zijn, Heer, vanmorgen als ik uw woord hier mag brengen in de gemeente. Laat het ook woorden van u zijn, Heer, en de dingen die van mij zijn, Heer. Laat de mensen dat alsjeblieft gauw vergeten, maar dat ze uw woorden zullen opnemen in hun hart. En wilt u die hart ook openstellen en komt u dan maar zo tot uw machtig en heerlijk doel vanmorgen hier in de gemeente. Dank u wel voor uw grootheid, voor uw liefde en voor uw trouw. Maar bovenal dank u wel voor uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Amen. Dan wil ik met u een stukje gaan lezen uit de Bijbel. En ik heb het uit het boek gehaald, omdat ik ervan uitging dat alle kindertjes vanmorgen in de kerk zouden blijven. En het is een heel bijzonder stukje, denk ik, dat u zult zeggen. Van op kerstmorgen gaan we lezen uit Titus, Titus 2. Titus, ja, Gerben. Oké. Okay. Werker bij je vader, dus werk het ook Titus. Maar ik wil met u lezen een stukje Titus hoofdstuk 2 en dan de versen 11 tot en met 14. Gewoon een heel kort stukje. En dan is het uit het boek. Dus Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en tot een volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Tot zover. Gaan we eerst luisteren naar de dames, denk ik. Dat allemaal dames zijn. Gelegenheidskoortje.
Bij de blok haal ik de kinderen op.
Ja.
Thank you. Wij dromen van een nieuwe wereld. De bloemen springen uit de knop. Het zingt in mensen dag en nacht. Het wordt weer kerst, twee kaarsen branden. Want er wordt een kind verwacht. We hopen op een nieuw begin. Wie weet wordt onze wens dan waar. We dromen van een nieuwe wereld. Waar brood gedeeld wordt met elkaar. Van een nieuwe wereld, de vrede vreest in
straks aan het eind gewoon alle kinderen op.
Ja, dan komen ze allemaal over.
Ja, precies.
Volgens mij mogen nu de kindertjes naar achter naar film kijken. En toen was de kerk leeg. Ha. En Richard zei tegen mij, hij zei, joh, de kindertjes blijven in de kerk, dus denk je er een beetje omdat je aan die kinderen denkt. Dus ik heb een hele preek, alleen maar voor kinderen. Dus ik denk dat jullie straks met z'n allen opstaan en denken, wat een kinderachtige preek, ik ga. En dan is de kerk helemaal leeg. Maar wat een werk is dat toch, hè, zo'n kerstfeest organiseren. We zijn er al een paar weken naartoe aan het werken. Denken hoe we dingen gaan doen. Dingen in huis halen voor de kerst. In de kerk is er vergaderd over de kerst. Van alles voorbereid. Wie gaat de muziek maken? Gaan we nog een koortje uitnodigen? Wie gaat de woordverkondiging doen? We zijn er maar weer heel druk mee geweest. En straks ruimen we alles weer op. Is alles weer voorbij. Maken we alles weer schoon. En hebben we kerst weer gehad. Ik kan me nog een stukje herinneren van een preek van onze broeder Kees van der Geer. Die in een preek, in een adventspreek was dat. Dat hij aangaf dat wij maar van die gewoonte mensen zijn. En dat er eigenlijk altijd maar zo weinig blijft hangen van dit soort dagen. En dat we daarna gewoon onze dagelijkse beslommering weer oppakken. En dan we gewoon weer doorgaan met de dingen waarmee we bezig zijn. Maar blijft er dan echt niets hangen? Is het dan altijd zomaar weer voorbij? Soms blijft er wel iets hangen. Ik kan me nog goed herinneren dat bij mij thuis in het ouderlijk huis ongeveer een half jaar zo'n zelfgemaakte kerstster aan de gordijnrails bleef hangen. En dan zeg je op een gegeven moment ook, van joh, het is nu al bijna zomer. Dat is ook eigenlijk geen gezicht meer. Haal dat ding nou maar weer weg. Maar blijft er dan helemaal niets hangen van kerst? Ik hoop het toch wel. Ik hoop dat er wel iets bij u blijft hangen. Bij u, bij jou, voor mij. En dan gaan we nadenken vanmorgen wat kerst eigenlijk allemaal inhoudt. En waar het met kerst om gaat. En dan wil ik toch nog een keer dat stukje uit Titus met u lezen. Ook omdat het hier nu op mijn briefje staat. En ik heb erboven gezet, elke dag is genadedag. En dan staat daar, Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen, de verschijning van de majesteit van de grote God en onze redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonden vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot een volk te maken dat vol ijver is om het goede te doen. Dit is een stukje uit de brief van Paulus aan Titus. En Titus is een soort medewerker, een soort dominee, die in een gemeente aan het werk is. Een gemeente van christenen. Dus die mensen, daar mag je van uitgaan, dat die de verhalen over Jezus Christus kennen. Paulus hoeft hier dus ook niet een heleboel meer te vertellen daarover. Hij hoeft niet meer te vertellen over Jozef en Maria die op weg gingen naar Bethlehem. Over Jezus geboren in een stal, over de wijzen en over de herders. Al die kerstverhalen waarvan wij ook het gevoel hebben, daar hoef je midden in de zomer niet meer mee aan te komen. Daar hoeft Paulus het hier niet meer over te hebben. Paulus die vat het hier samen. Gods genade is openbaar geworden. Gods heerlijkheid verschijnt. Dat is waar het met kerst om gaat. Die hele geschiedenis van Jozef en Maria en van de herders en de wijzen vat Paulus hier in één zin samen. God laat zijn genade zien. Gods heerlijkheid verschijnt. We hebben het ook al gezongen. En daar kun je ook in de zomer wat mee. Daar kun je eigenlijk het hele jaar rond iets mee. De genade van God. Dat God je lief heeft. Ook al hebben wij het niet verdiend. Dat kun je gratis bij hem halen. Ik zou u dan toch ook nog even mee willen nemen een stukje uit Lucas 2 vers 9 waar staat. En opeens stond de engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen. Hier zien wij dus ook de heerlijkheid van God verschijnen bij de herders. En die werden bang. Maar de engel zei tegen de herders, wees niet bang. Want ik verkondig u met grote blijdschap, die voor heel het volk bestemd is. U is heden de heiland geboren. En als we dan ook nog even in Johannes 1 vers 14 er nog eens bij pakken en lezen. Daar staat, en zij hebben zijn heerlijkheid gezien. Nee, en wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Maar wie zijn dan die wij uit die tekst? Hierbij moeten we in eerste instantie denken aan Johannes en de discipelen. De eerste keer dat er gesproken wordt over de heiligheid van Jezus is in Johannes 2 vers 11. Jezus heeft dan net het eerste wonder gedaan. Hij heeft op de bruiloft in Kana water in wijn veranderd. En dan staat er, hij toonde zijn grootheid, zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem. En als Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt, zegt hij tegen Martha in Johannes 11 vers 40, ik heb je toch gezegd dat Gods grootheid, Gods heerlijkheid, zult zien als je gelooft. En als Judas weggaat van de tafel, waar zij het avondmaal vierden, waar Judas samen met Jezus at van dat ene brood, op dat moment zegt Jezus in Johannes 13 vers 31, nu is de grootheid, de heerlijkheid van de mensenzoon zichtbaar geworden en door hem de grootheid, de heerlijkheid van God. Als je Jezus ziet die water in wijn verandert, die doden levend maakt, die zichzelf laat verraden voor ons, dan zie je Gods heerlijkheid. Een heel bijzonder moment is er als Jezus boven op een bergtop is. Johannes vertelt het hier niet, maar dat staat wel in Matthäus. Samen met Petrus en Jacobus ziet Johannes het volgende. En dat is geschreven in Matthäus 17 vers 2 tot en met 7. En daar staat, voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht stralende als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En even later gleed er een schaduw van een stralende wolk over hen heen. En uit de wolk klonk een stem, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Dat is de heerlijkheid van God, van Jezus. Dat je, als je naar hem kijkt, ziet dat hij straalt. Zijn gezicht straalt, zijn kleren stralen. Heel zijn wezen straalt, van binnenuit. En je hoort het hart van de Vader zeggende, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. En het is zo overweldigend dat je uit angst je handen voor je gezicht slaat. En op dat moment zijn we weer terug bij de herders. Zij zien de heerlijkheid van de Heer. Zij zien wat de andere leerlingen ook hebben gezien. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Het ware kerstgevoel is een gevoel van op de grond vallen, je handen voor je gezicht slaan, om dan in je angstige moment omgeven te zijn door zoveel licht en zoveel warmte en te merken dat iemand een hand op je schouder legt en zegt, je hoeft niet bang te zijn. Slokje water. Dat is misschien wel het meest kenmerkende van wat de Bijbel de heerlijkheid van God noemt. Er worden heel veel verschillende vertaalwoorden voor gebruikt. De glorie, de grootheid, aanwezigheid, luister, majesteit, nabijheid. Maar daarin valt op dat er aan de ene kant die overweldigende heiligheid is, zo groot en indrukwekkend dat de angst je om het hart slaat, maar dat er aan de andere kant vanuit die heiligheid een hand is die op je schouder wordt gelegd. En je de intimiteit en nabijheid en genadige aanwezigheid van de Heer ervaart. Dat is heiligheid. Als je die hoog verheven heiligheid daaruit verliest, ben je die heerlijkheid ook meteen kwijt. Als je die intieme nabijheid daaruit verliest, ben je ook die heerlijkheid kwijt. Want dat hoort nou eenmaal bij elkaar. Het gaat samen. God heeft het samengevoegd en wij moeten dat niet proberen te scheiden. Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. Die heerlijkheid, dat is het kind in de kribbe en tegelijkertijd een koning van een koninkrijk dat geen grenzen heeft. Die heerlijkheid, dat is Jezus' offerbereidheid en nederigheid en tegelijkertijd zijn almacht in de hemel en op aarde. Die heerlijkheid, dat is zijn kruis en tegelijkertijd zijn opstanding. Die heerlijkheid, dat is zijn eindeloze genade en tegelijkertijd zijn confronterende waarheid. Die heerlijkheid, dat is zijn woord, wees niet bang. Maar tegelijkertijd zijn woorden adderend gebroed, hoe denk je te ontkomen aan het oordeel? Die heerlijkheid, dat is zijn angst in de tuin van Gethsemane en tegelijkertijd zijn authentieke zwijgen tegenover zijn vijanden. Die heerlijkheid, dat is zijn menselijke zwakheid en tegelijkertijd zijn goddelijke kracht. Die heerlijkheid, dat is de witte wolk en tegelijkertijd het vlammende vuur. Want de heerlijkheid van God die in Jezus is verschenen gaat door heel de Bijbel heen. De wolkkolom en de vuurzuil in de woestijn, het is Gods heerlijkheid. De wolk die neerdaalt op de tabernakel en dan de tabernakel vervult, zodat Mozes er niet meer naar binnen kan gaan, het is Gods heerlijkheid. En als Ezechiël een visioen krijgt, dan is dat Gods heerlijkheid. En ik zag en zie, een stormwind kwam uit het noorden en een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans. Daar binnenin, midden in het vuur, was wat eruit zag als blinkend metaal. Zoals de aanblik van een boog die in de regentijd aan de wolk verschijnt, zo was de aanblik van die omhullende glans. Aldus was het voorkomen der verschijning van de heerlijkheid des Heren. Toen ik haar zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Ik kan me nu voorstellen dat u zegt, wat een hoop moeilijke teksten. Maar ik wil u hiermee laten zien dat er in de Bijbel heel veel plaatsen zijn waar gesproken wordt over Gods heerlijkheid. En daardoor kunnen we dus het kerstfeest ook toepassen, niet alleen met kerst, maar door het hele jaar heen. Dus dat we het hele jaar kerst mogen vieren. Maar wat is dan het ware kerstgevoel? Ik zou dat wel eens van iemand van u willen horen. Wat is voor u het ware kerstgevoel? En dan ga ik iets doen en dan krijgt iedereen knik in de knieën. Ik wil wel eens van iemand weten wat het ware kerstgevoel is. Wat voor u het ware kerstgevoel is. Wie zit er met de kromste tenen? Maar dit was voorbereid natuurlijk. Zou jij willen zeggen wat voor jou het ware kerstgevoel is?
Ja, daar was ik al bang voor. Ja. Ja, het ware kerstgevoel is, ja, gevoel laat zich moeilijk vangen natuurlijk. Maar ik had van de week, mocht ik eigenlijk getuigen voor, tegenover collega's eigenlijk. Van, ja, waarom, en naar aanleiding van kerst, hè, dus van, ja, waarom ga je eigenlijk naar de kerk en... Dus eigenlijk naar aanleiding van het kerstfeest komen er vragen en ze weten dat ik gelovig ben, dus... maar ja, kerst was een aanleiding om te kunnen getuigen van waarom je naar de kerk gaat. Nou, en de blijdschap daarover, ja, dat is een gevoel, hè? Dus de blijdschap dat je mag getuigen dat je naar de kerk gaat. En waarom je, ja, en uitleggen waarom je gelooft. Nou, die blijdschap daarover, dat is wel...
Voor jou, het ware kerstgevoel.
Ja.
Dankjewel, André. Ik zal u niet verder zenuwachtig maken om nog verder rond te lopen. En André zou het voor mij op een papiertje zetten en naar mij toe mailen, zodat ik het in kon voegen. Maar dat is om een of andere manier reden niet van gekomen. Maar als ik nu dit hoor, past het wel mooi in het verhaal wat ik nu verder ga vertellen. Want ik heb hier opgeschreven, het ware kerstgevoel is een Christuservaring die niet zo makkelijk grijpbaar is. En op dat soort momenten kom je er dus achter dat we wel heel gewoon altijd het kerstfeest vieren. Maar vertel het nou eens aan de mensen om je heen. Probeer het nou eens uit te leggen aan je collega's die niet te geloven. Die wil dat uitleggen. Nou, dat mag. Het is vandaag kerstfeest, hè?
Eigenlijk door wat ik vanmorgen gelezen heb in mijn stille tijd, dat was in Galaten 4, daar gaat het over slaven en vrije en ook over het kindschap Gods. En opeens dacht ik, dit is geweldig. God is kind geworden, zodat ik kind van God mag worden. Dit is helemaal geweldig. Dus het heeft mijn hart zo vervuld met blijdschap.
Geweldig. Dankjewel. Oh, ik deel mijn broek scheuren. Heerlijk. Dat God zijn zoon voor ons gegeven heeft, inderdaad. Maar als we dan stil worden bij het kind in de voederbak, dan hoort dat zeker bij die heerlijkheid, bij die intimiteit, bij die eenvoud, bij de nabijheid, het gewone. Ook dat is de glorie van God. Maar als dat alles blijft, hebben we toch het ware kerstgevoel gemist. Maar dan doet zich al gauw de vraag voor, kunnen wij zien wat Johannes en de leerlingen hebben gezien? Mogen wij onszelf invullen op de plek van het wij in Johannes 1 vers 14? Wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Ja, dat mag. Dat mag in ieder geval. Want die heerlijkheid van het nieuwe verbond is groter en dieper dan die van het oude verbond. En dat leert Paulus ons in 2 Korinthe 3. Wij mogen met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen. Maar dan kan ik me voorstellen dat de volgende gedachte gaat rondzingen in onze gedachten en in onze harten. Die heerlijkheid, ik kan me er zo weinig bij voorstellen. Is dat niet vaag? Is dat niet abstract? Is dat niet iets voor in de hemel? En moeten we daar nu maar wat gewoner mee aandoen? Gewoon samen, rustig, gezellig rond een voerbak. Ik ben ervan overtuigd, en ik raak er steeds meer van overtuigd, dat we hier te maken hebben met de kern van het leven van de gemeente. Met de kern van het christelijk geloof. En we oefenen dat als we kerst vieren. Dan leren we de glorie van Christus zien. En dat moeten we uitstralen naar de wereld. En misschien vinden we dat moeilijk. En misschien vinden we dat vaag. En misschien roept dat daardoor zelfs heel veel weerstand op. Maar als we werkelijk willen leren om kerst te vieren, en letterlijk betekent kerst via Christmas, Christ, dan kerst, betekent kerst dus Christus. Als we werkelijk willen leren om kerst te vieren, nee, laat ik het anders zeggen. Als God door zijn heiligheid bezig is om onze harten en onze levens het ware kerstgevoel op te wekken, dan doet hij dat door onze ogen te richten op die enige geboren zoon, Jezus Christus. In zijn vreugdevolle heiligheid en in zijn stralende glorie, zodat wij mee gaan zeggen en mee gaan zingen, wij hebben zijn heerlijkheid gezien. En dan gaan we weer terug naar Titus. Want dit was eigenlijk allemaal naar aanleiding van de heerlijkheid van God. En daar kunnen we, denk ik, de rest van de morgen nog wel over spreken. In Titus 3 vers 4 zegt Paulus het met nog andere woorden. De goedheid en de mensenliefde van God zijn openbaar geworden. God heeft laten zien dat hij mensen lief heeft. En dat mag blijven hangen. God heeft mensen lief. Straks, als we de kerstboom al lang weer is opgeruimd, en als jullie, jongens en meisjes, weer op school met heel andere dingen bezig zijn, laat dit dan blijven hangen. God heeft mensen lief. U, jou en mij. De mensen om je heen. God heeft ze lief. Hij wil je helpen. Hij wil je redden. Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. En wij, u en ik, moeten daarover vertellen, zodat alle mensen erover horen. Dus André, je hebt nog een uitdaging. Paulus legt het hier verder niet uit en ik denk dat ik dat hier op eerste kerstdag ook verder niet hoef uit te leggen. Maar Paulus zegt wel waarvoor God die genade gegeven heeft. Wat betekent het in je leven als je weet dat God mensen lief heeft? Dat hij van jou houdt, dat hij jou lief heeft. Die genade die leert ons. Die genade die voedt ons op. Net zoals een juf op school die je les geeft. Of als je vader die je duidelijk maakt bij sommige dingen je wat probeert te leren. Jongens en meisjes, er zijn er gelukkig nog wel een paar die zich daaronder kunnen laten vallen. Maar u ook, uw ouderen natuurlijk. Stelt u nou eens voor dat het straks in de kerstvakantie, of nu in de kerstvakantie, gaat het vriezen. Het wordt heel koud en na een paar nachten ligt er ijs op het water vlak bij jullie thuis. En je vader heeft tegen je gezegd, je mag er niet op. Het is nog veel te gevaarlijk. Hij waarschuwt je. Maar het lijkt je zo leuk. Je ziet die andere mensen het ook doen. Dus je gaat stiekem toch het ijs op. Menno zit te knikken. Ivo, Menno, heel goed. Maar het is inderdaad niet sterk genoeg. En je zakt er doorheen. Gillend schreeuw je om hulp. Help! En je vader komt naar buiten rennen. En hij trekt je gelukkig net op tijd uit het water. Gauw naar binnen, de warmte in. Gelukkig, je bent gered. Ondanks dat je was gewaarschuwd, word je gered. Dan kan ik me voorstellen dat je vader de dag erna samen met je weer naar die waterkant gaat. En je dan heel duidelijk zegt, zie je nu hoe gevaarlijk het is. Daar mag je dus nooit meer komen. Je blijft hier, op de kant. Denk erom dat je niet verder gaat dan hier. Want ik moet er niet aan denken dat je weer door dat ijs zakt en dat je weer in dat koude water terechtkomt. En dat zegt Paulus hier ook. De genade van kerst betekent, je bent gered. Je leert ervan. Het voedt je op. De goddeloze en wereldse begeerte moet je afwijzen. Er zijn dingen, daar moet je helemaal niet naartoe willen gaan. Of je moet je daar helemaal niet mee inlaten, of bij je binnen laten komen. Egoïsme, en vooral veel geld hebben, met plezier over andere mensen roddelen, vooral druk bezig zijn met je eigen beslommeringen, met je eigen bezigheden en vul maar in. Vanuit de genade van kerst zegt God tegen je, daar moet je niet meer naartoe gaan. Daar moet je je niet mee bezighouden. En vergeet nooit waarom het kerst werd. Jezus kwam om je daaruit te redden. Dan ga jij toch niet, zodra het kerstfeest voorbij is, gewoon weer terug naar al die dingen. Maar wat moet je dan wel doen? Paulus noemt hier drie dingen. Bezonnen, rechtvaardig en vroom leven. En in andere vertalingen zal het er op een andere manier staan. Maar dan bezonnen. Bezonnen betekent gewoon dat je nadenkt bij alles wat je doet. Nadenkt wat is belangrijk. Nadenkt wat is waardevol. Vaak is kerst voor mensen een tijd van bezinning. Even niet de drukte van het hele jaar, maar afstand nemen en je afvragen, waar gaat het nu eigenlijk echt om? De genade van kerst wil je leren om altijd die houding te hebben. Je niet gek laten maken door al die dingen van, je moet hier aan meedoen, je moet daar aan meedoen, je moet dit hebben en daar kun je toch niet mee achterblijven. Door de genade van kerst mag je weten wat er belangrijkere dingen zijn. Laat dat ook maar midden in de zomer doorwerken in hoe jij en u en ik leef. En dan dat woordje rechtvaardig. Dat gaat erover hoe je met mensen omgaat. Kerst is een feest van vrede op aarde. Met kerst wil je geen ruzie. Valt wel eens niet mee, vooral 's ochtends tijdens het ontbijt. Hè. Maar het past bij kerst om uit te delen aan anderen. Je kerkgebouw en je huis openzetten voor mensen die de kerst mee willen vieren. Maar toch niet alleen met kerstfeest. Toch ook als het kerstfeest voorbij is. Rechtvaardig leven. Jij hebt weinig, ik heb veel. Dan moet je elkaar toch helpen. Rechtvaardig leven. Eerlijk zijn. Vrede willen hebben met alle mensen om je heen. En vooral als het van jou afhangt, altijd vrede op aarde. En dan vroom. Ook zo'n zwaar woord. Dat gaat over je leven met God. Met kerst zitten de kerken vol. En we zingen en we bidden wat af. Maar alleen met kerst? Is het voor jou genoeg om alleen met kerst iets met God te hebben? Voor jou misschien wel, maar voor God niet. Hij wil altijd in je leven zijn. Dat je er altijd van bewust bent. God is er. Ik leef voor hem. Gewoon midden in het leven. Vroom betekent niet dat je elke dag met je Bijbel, of tenminste elke dag, dat je altijd met je Bijbeltje op schoot moet zitten. Nee, gewoon leven. Maar in dat gewone leven altijd weten, ik leef voor God en ik leef met God. Dat is wat er moet blijven hangen. Dus ruim nu de kerstballen en de kerstbomen straks maar op. Maar laat de genade van kerst doorwerken in je leven. Het is maar één keer per jaar eerste kerstdag. En dan hebben we nog een tweede kerstdag. Maar ja, dan is alles weer voorbij. Maar het is elke dag genadedag. Een dag om genade te krijgen, om genade te geven en om genade te beantwoorden. Neem dat dan maar mee uit deze kerstdienst. Leer dat jezelf. Wat voor dag is het vandaag? Genadedag. Wij krijgen van God dat wij mogen leven en dat wij mogen weten dat Hij ons lief heeft. Voor die genade mogen wij God danken. Elke dag is genadedag. Ik wens u allemaal een heel gezegend kerstfeest. Amen. Moet ik even op mijn briefje spieken. Dan wil ik aansluitend aan deze preek, overdenking, zingen met uw genade zo oneindig groot. Thank you.